Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Angry Nerds live vanaf, hoe heet het hier eigenlijk? Het is een soort café met een dubbele punt in de naam. Ik raak er altijd
Lane.
Heel erg van in de war.
Lane? Lane, L-E-N.
Wat raar.
Ja, dat is Utrechts.
Ja, is Utrechts.
Ja, dat is Utrechts. Ja, ik kan er niet beter van maken.
Het is een kwartiertje van mijn huis, maar ik had hier nog nooit van gehoord. Wat een leuke plek, zeg.
Een hele culturele plek.
Aan tafel Koen de Jonge, u kent hem wel, dames en heren.
Oei, hallo.
Ja, je zit naar de camera te zwaaien. Het is heel grappig dit, want we hebben een cameraatje in het midden staan. En die neemt op. Alleen, dat is niet allemaal gesynct met de camera. Dus dat moet ik in postproductie gaan oplossen. En fix it in post, dat is altijd een drama, jongen. Over post gesproken, film. Daar heeft Dana heel veel verstand van. Hartelijk welkom.
Hallo, wil je daar nog iets over horen dan? Fix it in post. Als mensen dat zeggen, dan weet je dus inderdaad dat ze zich niet goed voor hebben bereid.
Ik ben het zo met je eens. Ik heb zoveel van dit soort mensen meegemaakt die dan zeiden...
We'll fix it in post.
Post even oplos. Ik heb één man meegemaakt die ging acteren en die zat met het script op schoot. Zat de hele tijd zo.
Nee.
En zei, ja, maar dat kun je in post wel oplossen, toch?
Ja, alles in post oplossen.
Maar wat dan? Wat wilde die van dat script maken?
Nee, gewoon knippen. Ja. Dat is toch de oplossing?
Nou, je kan het ook voor je houden zo en dan over de microfoon heen.
En de andere stem die jullie horen is Jonathan Traans. Goedenavond. Kennen mensen jou al?
Nee. Nou ja, of tenminste, als ze me misschien kennen, kennen ze alleen maar via de Fediverse, waar ik een enigmatic creature op de Fediverse ben. Zo ja, hallo.
Een enigmatic, wat is dat?
Nee, een soort van hoe noem je dat in het Nederlands?
Raadselachtig.
Nee. Een raadselachtig wezen is het meest literaire vertaling, maar ik ben ook gewoon een prankster op de Fediverse. Ik hou ervan om heel veel cultuur daar te pushen, zeg maar.
Ik wil het steeds hebben over mijn vrouw, maar inmiddels moet ik zeggen, mijn ex-vrouw, die vond mij ook altijd een raadselachtig wezen. Ik snap jou niet.
Je bent ook een raadselachtig wezen.
Ik ben eigenlijk best wel een raadselachtig wezen, want ik rijd dan met zo'n bus rond en er zit dan een koffer met zo'n studio achterin. En dan zeg ik, tadaa, zullen we wat gaan doen?
Dus dat heet een enigmatic creature.
Maar Jonathan heeft mij wel overgehaald om, nog voordat ik hem toen ik hem nog maar amper kende, om de Fediverse te gaan verkennen en ontdekken. Dus laten we zeggen dat een enigmatic creature zijn, dat heeft misschien ook voordelen.
Nou, in dat aspect, ja kijk, de persona die ik online speel is natuurlijk niet de persona die ik ben. Maar tegelijkertijd hou ik er wel enorm veel van. Dus wat ik er zo aan teruggeef is gewoon een soort van willekeurige. Als je zo'n wezen op straat tegenkomt, dan kan je alleen maar hallo tegen zwaaien. Dan doet hij weer iets raars en dan verdwijnt hij weer. Zeg maar zo.
Dan ben ik ook een enigmatic creature. Maar dan is het echt.
Ja, eigenlijk zijn alle radio- en tv-makers dat ook. Want die zijn niet helemaal zichzelf natuurlijk. Ja,
zijn filmmakers dat dan ook?
Laten we zeggen, als journalist heb ik het gevoel dat dan nu het moment is waarop iemand even zegt. Waarom zitten Jonathan, Dana en Koen hier aan tafel? Yes. Laten we zeggen, luisteraars afhaken en denken, dit gaat over my head.
Nee, maar dit is echt de charme van de Angry Nerds podcast. Wij zitten altijd heel erg veel uit te wijden en dan ineens komt er een soort...
Ik denk dat Dana wel gelijk heeft.
Koen kennen ze misschien wel, maar dus Jonathan
we zijn
en ik
gelijk
zijn een
aan
soort
het
Angry
naar...
Nerds newbies. Dus...
Nou ja,
Zullen we dat even doen?
Ja, we doen altijd wie ben jij en wat doe jij in IT? Dus misschien kun je dat dan eventjes...
Nou, ik ben Dana Lins, ik ben filmjournalist. En ik zou willen dat ik iets in IT deed. Want mijn collega's hier aan tafel, met wie ik in een onderzoeksgroep digitale autonomie van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek zit... hebben al vaak van mij te horen gekregen dat mijn laptop een soort oude deuce vaux is.
What?
Die met plakband en elastiekjes aan elkaar hangt.
Valt best mee.
Dus ik ben, laat maar zeggen, hun worst nightmare.
Nee, helemaal niet.
Nou, helemaal niet. Oude laptops kun je prima fixen met Linux.
Ja, dat kan met deze inderdaad.
Dat kan, oké. Nou, dat is, laat maar zeggen, dat is dan de vervolgstap.
Nee,
ik doe
misschien
dit.
Moeten we nou, als ik naar jouw laptop kijk, dan zie ik alleen maar love and care. Echt serieus, niks meer. Dat is echt...
Ja, maar er zit een hele grote fascisme sticker op. Dat is belangrijk.
Inderdaad.
Absoluut.
En don't talk bad to me. En inderdaad, allerlei andere dingen. Maar ik zag wel vandaag dat het scherm echt heel vies is. Alsof ik het gebruik als een soort keukenlab.
Ja, dat is journalistiek, hè?
Dat is journalistiek.
Tools of the trade,
Een gebruiksonderwerp, voorwerp. Maar, dus wij hebben elkaar leren kennen dankzij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Doen onderzoek naar digitale autonomie. En dat doen we nogal radicaal. Dus digitale autonomie is niet zomaar een beetje semi-zelfstandig zijn, maar enorm gestut worden door wat allerlei big tech ons nog voorschrijft in het leven.
Mag ik misschien even een baseline
nu is het hele goede moment voor jou, Jonathan.
Ik denk dat kennenluisteraars überhaupt, weten ze überhaupt wat de SVDA is?
Stimuleringsfonds voor de journalistiek.
Ja, ik hou ervan, want ik wil ook daar subsidies van, zeg maar.
Om even een baseline te trekken. De SVDA is, nou ja, fonds. Dat is zover hoe ik ervan weet. Maar wat het nu aan het doen is, is een incubator. Dat is eigenlijk gewoon een programma van, wanneer start het ook alweer?
Maart?
In maart.
We zijn al een tijdje bezig.
Dat draait tot november. En dat houdt eigenlijk in van, ga dingen doen. Ga leuke dingen doen wat relevant is voor de journalistiek. En
voor tante Sjaan uit de Jordaan, een incubator is, hier heb je geld, doe iets.
Ja, bijna, er zit wel een opdracht bij. De opdracht is, maak journalistieke organisaties minder afhankelijk van big tech.
Maar wat het eigenlijk gewoon een beetje in gemorfd is dit jaar, of ik weet niet of het andere jaren iets is, is een soort van, zorgen voor dat de samenleving verbetert. Het is eigenlijk een raar soort van.
Geïnterpreteerd. En dat is een prima interpretatie.
Ja, precies. Maar het is wel een soort van, oh, wacht eens even. We gaan niet de laatste nieuwe click-track machine maken. Maar we gaan dit keer echt gewoon iets voor de samenleving doen. En dat is ons teampje dus dan aan het
maar
doen.
Maar ook omdat, als je ook echt wil nadenken over wat het is, digitale autonomie. Ik noemde dat vanmiddag ook al, van het gas af. Want dat is feitelijk. Wat het is. Dat is een vergelijkbaar met de energietransitie bijvoorbeeld. Dan maak je ook de samenleving beter. Maar er zitten 26 ongeveer plus min eentje mensen in die incubator. Er zijn 6 verschillende teams. Die kiezen allemaal een zogeheten andere oplossingsrichting. Er zitten relatief weinig journalisten in en relatief veel mensen die of in IT werken of die op een bepaalde manier in, laten we zeggen, IT-infrastructuur werken. Ik weet het niet helemaal of je dat zo zou moeten noemen.
Kun je prima zeggen.
Maar ook mensen die meer nadenken over de rol van IT. Voor mij kwam het heel erg vanuit mijn beroepspraktijk van, hey, wat is er aan de hand? Waarom word ik als journalist?
Dana, wat doe je?
Ja, ik ben journalist, filmjournalist, schrijf nu voornamelijk voor de NRC. Ik ben heel lang hoofdredacteur geweest van de Filmkrant. En mijn pad in de journalistiek loopt ongeveer gelijk met de opkomst van het internet.
Ik ben zo blij altijd geweest met de Filmkrant. Ik vind dat geweldig dat nog bestaat.
Nou, en op papier. Maar tegelijkertijd was de Filmkrant ook de eerste, of nou, laat ik even lekker overdrijven, een van de eerste bladen met een eigen website. Maar omdat er niet echt middelen waren, was het een soort doorgeefluik van die papieren krant. En toen ik daar hoofdredacteur was, vroeg ik me al af, waarom gaan we nu herhalen in een andersoortige architectuur, namelijk iets wat ruimte is, wat we lineair doen bij kranten? Waarom gaan we niet denken wat het internet ons voor mogelijkheden biedt? Gaan we nadenken, willen we daar journalistiek voor maken? En gaan we niet het internet aanpassen aan wat we willen doen? Nou, flash forward, 25 jaar later, dat zijn we nu aan het doen. En dat is waarom de Fediverse heel erg belangrijk is, want dat is er al en daar kan je dat doen.
Maar eventjes de advocaat van de duivel dan, hè? Ja. De NOS of zo, die zegt, de hele redactie en draait allemaal gewoon op Windows en in Word en zo. Dat is toch helemaal perfect eigenlijk.
Voor de NOS, ja.
Ja, dan kan ik hier dan weer even iets terugvuren. Het is eventjes meer zo van, heel leuk dat iedereen nu Microsoft gebruikt. Wat gebeurt er als Microsoft de stekker eruit trekt?
Ja, exact. Nou, dit zijn de antwoorden waar ik naar
gewoon
zoek. Hè?
Echt gewoon een soort. Nou ja, kijk, ik kan niet zeggen dat het niet voordelen heeft gebracht. Maar wat het nu vooral doet en wat nu stilletjes gebeurt en wat nu men realiseert, is dat het consolideert enorm veel risicofactors bij elkaar tot één punt waar men nu gewoon letterlijk, Microsoft kan letterlijk morgen de stekker eruit trekken van het Nederlandse overheid. Waarom kan dit?
We
hebben inderdaad een too big to fail qua de big tech gemaakt. Waarom hebben we dit?
Nou, het is wel grappig. Mag ik één stapje terug? Want we waren bij de Filmkrant. Dat is zo ongeveer de allerkleinste uitgeverij die er bestaat in Nederland. En toen gingen we in één klap naar de NOS. De filmkrant is een laserzeilbootje. Mm-hmm. Extreem wendbaar. En dat moet ook wel, want als ze die volgende golf niet halen, dan gaan ze ten onder. De NOS is de allergrootste olietanker die je kunt verzinnen.
Dus wat je zegt is eigenlijk, we willen met een heel klein clubje beginnen om dit überhaupt te kunnen realiseren.
Dat is een van de uitgangspunten
die wij willen doen. Maar er is nog wel, laat maar zeggen, jij neemt een stap terug. Ik doe nog even een stap opzij.
Nou, heel goed.
Want je vraag over waarom werken dan grote mediabedrijven met die Amerikaanse big tech. Je moet ook niet vergeten dat het, laten we zeggen, ons, zowel de consument als de professional, enorm makkelijk is gemaakt om die programma's en die technologie te gaan gebruiken. En voor zover het niet al standaard op je laptop of je pc zat, is het verkocht of gratis weggegeven aan heel veel instituten die er
niks
daardoor...
Niks is gratis.
Nee, maar goed, precies. Er zit altijd een soort prijskaartje aan vast. Ja. Maar bijvoorbeeld, het is weggegeven, zeg ik dan nu even tussen vette aanhalingstekens, aan organisaties die daarmee... Het is wat dat betreft gewoon hoe een dealer werkt. Verslaafd zijn geraakt aan het gemak. En daarna opeens niet meer weten, oh, wacht eens even, wat voor programma's gebruik ik eigenlijk? In hoeverre dwingen ze me in een bepaalde manier van schrijven, van produceren, van denken? En wil ik dat eigenlijk wel? En als je dan toch een soort flash-forward of een grote stap maakt richting nu LLM's, AI, generatieve AI, et cetera. Allerlei features worden je opgedrongen waar je bijna geen opt-out uit hebt. Maar die dus gewoon enorme privacy schendingen teweeg brengen, dus waar je geen controle meer over hebt.
Eigenlijk zeg je, deze bedrijven hebben zoveel macht dat ze je een bepaalde kant op kunnen dwingen. Je kan ook niet eruit, want ja, wat ga je dan doen?
Nee, je kan er alleen maar uit als je met z'n allen eruit gaat, maar dat gaat niet gebeuren, omdat je zit met z'n allen erbij in, waar je zo van, ja, we dealen er maar mee, maar dat keert zich niet totdat men gewoon met z'n allen kunnen zeggen, wij willen het niet. En dan pas gaat het keren.
Maar nu zijn we wel een beetje met z'n allen aan het... Vandaag
dat
hier
begint nu een beetje te breken.
Want we zijn in Utrecht bij Leen. Omdat wij hier een lancering doen van cultuur.social. En daar zit de theaterkrant en de filmkrant en het NRC. En er waren mensen van...
Cultuurpers.
Ja, even één stapje terug. Wat is cultuur.social precies?
We hebben een website gemaakt. Die heet cultuur.social. En dat is een plek waarop de cultuurjournalistiek van Nederland nu op de Fediverse kan samenkomen. Om ze een beginplek te geven om te kijken of dat werkt. Het is een experiment, namelijk uit die incubator van de SVDA. Maar ja, daar zit wel een Procolix bij met de Open Internet Discourse Foundation. Dus dit experiment duurt wel sowieso weer 5 jaar. We gaan dat niet even voor een paar maandjes doen. En dan praat je met die organisaties en die zeggen dan... Oh, dat willen we eigenlijk al heel lang. Maar ja, dan moeten we eigenlijk iemand hebben die dat de redactie over doet. En die hebben we niet. Nou, ze hebben wij gezegd, dan willen we wel bij helpen hoor. Als we alleen beginnen met doorposten van wat jullie toch al neerzetten. En dus staat nu gewoon van alle posts van de theaterkrant keurig netjes op de cultuur.social een berichtje. En dan kun je ook vanuit de rest van de Fediverse weer op abonneren. Dus
mag ik even weer down Devil's Advocate spelen?
Ja, tuurlijk.
Koen, waarom zou iedereen iemand nou in één vak hierom geven? Wat komen hier ook mensen op?
Ja, er komen ook mensen op. Want we hebben gezegd, cultuur.social kun je niet zomaar beperken. Want anders dan maak je het een betaalplatform. En je wil juist dat het open is. Dus... Je kunt ook als mens een account aanmaken op cultuur.social.
En reageren op mensen die cultuurdingen posten. En reageren op de theaterkant. En een gesprek eronder hebben. Die, als we even kunnen hopen, menselijker is. Menselijker is dan op de grote platformen.
Het idee is om de mogelijkheden die zo'n Mastodon-server, waar uiteindelijk alle technologie in de Fediverse biedt, in eerste instantie voor cultuur in Nederland soort bij elkaar te brengen. En daar de journalistieke organisaties, individuele journalisten, cultuurmakers, cultuurwerkers, culturele organisaties, maar ook de creatives zelf samen te brengen. Dat zijn nogal wat doelgroepen, dus we gaan uitzoeken hoe we die allemaal kunnen bedienen. Zeggen, de kunstenaar zelf.
De cultuurconsument.
En de cultuurconsument en de nieuwsconsument.
Wat ik misschien eventjes ook moet zeggen, is dat wij niet zozeer gaan zeggen van dat mensen niet welkom zijn. Wij willen alleen maar een aantrekkingspunt worden van de bruisende menigte.
Nou, wat grappig is, ik ken natuurlijk wel wat mensen uit de Fediverse. Die hebben we dus ook uitgenodigd vandaag. Dus ja. Er zijn ook mensen van overheid.social en allerlei losse platforms. En dan zeg je, nou, we hebben nu cultuur.social. Dan zeggen ze, oh, wat leuk, zit de theaterkrant erop? Nou, dan volg ik die even.
Ja.
Dus ook al zijn er nu op cultuur.social misschien maar 50 accounts die actief zijn, wat voor een site die 3 weken bestaat best wel goed is. Er zijn al honderden gevolgden vanuit de rest van de Fediverse.
Ja, want dat is misschien ook wel een interessante. Ik heb al lang een Fediverse-account. Precies. Ik geloof dat ik op mastodon.nl zit of zo. Ja. Maar kan ik dit dan ook gewoon volgen? Nou, hoe doe ik dit?
Ik denk dat dit inderdaad... mag ik even ten eerste zeggen, je hoeft per se op cultuur.social niet een account te hebben om deel te nemen. Het enige, je kan iedereen volgen op cultuur.social van enige andere Mastodon server. Het enige wat men dan biedt en hetgene wat men biedt als je op cultuur.social zit, is dat je makkelijk in contact komt met die andere cultuurspersonages eigenlijk. Want okay. Wat men dan doet is je post iets publieks en je kan het gewoon op de lokale tijdlijn zien. En dan kan iedereen gewoon je volgen, je account boosten. Het is eigenlijk een beetje net alsof dat je met elkaar in een café zit. En dan zie je dezelfde persoon steeds weer en je zwaait af en toe eventjes. Dat is nog steeds positief. Dat is nog steeds interactie. Dat is veel beter dan dat je zelf maar ergens zit in een leeg café waar het gewoon heel stilletjes is. Het is gewoon sociale contact op de echte manier. Voor
maar
mij.
Om deze analogie vast te houden, je kan natuurlijk in een café zitten. En ondertussen prima beeld bellen met je vriend in het andere café. Dus dat contact is nog steeds mogelijk.
Dat is nog steeds mogelijk, maar ga je je vriend willekeurig video bellen op het moment dat je een café binnenkomt, of doe je het alleen maar op het moment dat je het echt wilt? En dan om even een stapje terug te zetten, hoe ontmoet je die vriend? Hoe kom je in contact met die vriend sowieso überhaupt al?
Je bedoelt nieuwe mensen dan vooral?
Dit is inderdaad bedoeld vooral om die nieuwe connecties te maken. De bruisende menigte te maken. Dat op te voeden.
Maar ook, laten we zeggen, ik ben nog een newbie in alle Fediverse metaforen. Maar als je het vergelijkt met een planetenstelsel of met een stadsplein. En waarom zitten we in Utrecht? Dus laten we het dan even over het neuden hebben. Ja. Daar heb je bijvoorbeeld de bibliotheek. Maar in de bibliotheek zit ook een filmzaal. Even verderop zit filmtheater De Slachtstraat. Als je een eentje gaat lopen, kom je in theatercafé De Bastaard. Er zijn allerlei gewoon studentencafés, andere leuke cafés. In principe ga je naar het café waar je met de mensen kan praten die het hebben over dingen die jij leuk vindt. Maar je kan prima, als het terras daar staat in de zomer, van het ene terras met het andere terras praten. Ik vind de planetenanalogie ook leuk, omdat je namelijk dan cultuur.social ook kan zien als een razendsnel ruimteschepenbedrijf waarmee je van de ene cultuurvorm naar de andere kan schieten. Ik zou
niet per se bedrijf eraan hangen.
In ieder geval, dat is helemaal waar. Maar goed, een soort razendsnelle hoeveelheid ruimteschepen waarmee je van theater naar film kan komen, naar een concert, naar een slap ouwe hoergesprek.
Kan het misschien niet zo zijn dat het gewoon de theater, de bioscoop, de hoe noem je het, de bibliotheek, gewoon allemaal in hetzelfde straatje zitten? Want is dat niet misschien niet het betere analogie?
En waarmee je dus daartussen toch nog steeds heen en weer kunt bewegen. Maar zo'n plek voor cultuur is er op dit moment niet echt in Nederland. Daarmee zijn we natuurlijk ook in een gat gesprongen. Want je ziet ook dat de traditionele cultuurjournalistiek al sinds jaar en dag aan het afnemen is in kranten, maar ook op radio en op televisie. Terwijl er een grote behoefte is aan verdieping, ervaringen uitwisselen. Omdat voor mensen die nou eenmaal een I love them van cultuur houden, een hele fijne manier mijn, is om je leven door te brengen.
Mijn hoop is dus dan ook met deze server dat we niet zozeer... Ja, dat we het nog een beetje bij elkaar verzamelen. Maar omdat we het zo aan elkaar verzamelen, dat we eigenlijk gewoon het leven dat er is eigenlijk laten zijn en laten opwerken en laten. Want ik weet niet hoe ik dit goed moet uitleggen, maar dat het gewoon blijft. Dat er nog wel een kern ergens is waar het vandaan kan groeien. Dat je nog wel, zeg maar, de
maar
mythische
wezen... Daar maak ik me dus helemaal geen zorgen over.
Wat zeg je?
Nee, want we hebben dus gesproken met die mensen van de filmkrant. En dat zijn echt geen 100 mensen, hoor.
Nee. Ik heb het niet over de filmkrant.
Nee, maar dus
in het
als
algemeen.
Voorbeeld dat dit blijft, dat zal wel. Het is altijd een soort van plek waar het blijft. Maar wat we nu proberen met die cultuur.social is een soort van versnelling te krijgen. Zodat theaters, mensen die schrijven over theaters, mensen die theater maken,
sneller
films,
met elkaar in contact kunnen komen.
Enzovoort. En dat je dan die functie krijgt waarbij je dat netwerkeffect gaat creëren. Zodat eigenlijk het wordt, als jij iets wil weten over iets wat in de cultuursector gebeurt in Nederland, dan ga je naar de Fediverse, want dat is de plek waar het gebeurt.
Is het een soort plek. Digitale uitmarkt, moet ik het zo zien?
Nee, dan is het...
Ik weet niet of het per se een markt is. Het is meer een soort van groot.
Je had vroeger natuurlijk
plein.
De uitkrant. Ik weet niet of die nog bestaat. Maar dan is het misschien eerder dat. En voor heel Nederland. En plus allerlei leuke extra features.
Ik bedoel, er gaat sowieso
creëren.
Nog wel overlap zijn met bijvoorbeeld de Duitse of de Belgische of de Engelse cultuursectors. Maar dit is inderdaad primair bedoeld voor Nederland. Voor zover ik weet.
Kijk eens.
Of nou ja, voor zover ik weet, in de zin van, dat is nu de bedoeling. We weten niet wat de toekomst vasthoudt, maar voor nu is dat gewoon top zo.
Prachtige afronding.
Vind je dit al een prachtige afronding?
Ja, maar we komen wel echt heel graag nog een keer terug. Want
ja,
vandaag
we
was het natuurlijk
een
super feestelijke...
Zeker moeten jullie dat doen. Maar kijk, mijn journalistieke achtergrondje zegt natuurlijk dan van, wacht eens even, je hebt het over verleden, je standaard interviewtje. Hè? Verleden, hoe komt dit allemaal? Ja. Dan hebben we het over nu gehad.
Ja?
Nog niet over de toekomst.
Nee, maar daar gaan we op terugkomen.
Een
want
tipje
we,
van de
we zijn in gesprek tipje met een aantal van de partijen die al genoemd werden om tot eind november een project te maken waarin we al deze dingen kunnen bewijzen. Dat je op een soort holistische of intersectionele of stadspleinachtige manier over film, theater, immersieve media kan publiceren. In de Fediverse op een manier die meerwaarde geeft. Waardoor mensen denken, maar als het dat is, dan is het ook nog eens een keer leuker dan alleen maar wat ik op de kunstpagina kan lezen.
Ik denk dat er nog een laatste vraag is die even beantwoord kan worden. En dat is, waarom de Fediverse? En waarom niet ergens anders?
Nou, decentraal, gefedereerd,
nee, maar ja,
ethisch.
Dana, wat betekent dat? Betekent dat wij zijn de eigenaren hiervan, zeg maar. Wat moet dat betekenen? Ik denk dat het betekent dat iemand anders, Microsoft, Google of Elon Musk zijn kleine apraatje, is niet de uiteindelijke eigenaar hiervan.
Laten we het niet over Elon Musk's kleine apparaatje hebben. Hè? Dat is een andere podcast.
Oké. Ja. Maar het punt is dus zo van dat er nu iemand is binnen Nederland die hier de handen hiervan heeft en niet iemand in Amerika. Ik denk dat ook een belangrijk puntje is.
Goed. Zeer zeker. En ook dat de ambitie anders is. Dus het is niet een start-up die nu denkt, dan heb ik in 1 december kan ik ergens leuk mee de markt op. Nee,
het punt hiervan is niet om geld te maken. Het punt is hiervan is om cultuur te maken, denk ik. Ik denk dat een mooi uitgangspunt is.
En mensen te verbinden.
Ja.
Maar we komen bij je terug in de studio, want we moeten gewoon even met ons team gaan.
De borrel staat daar te lonken natuurlijk, dus hartstikke goed. Oké, nog even dan de afsluitende vraag, ook standaard dingetje natuurlijk. Als mensen meer willen weten.
Cultuur.social.
Ik denk dat er genoeg is. Ja, hartstikke goed. Nou, dank jullie wel allemaal. Ik ga met een rotgang naar de studio toe, want zometeen... ik weet niet wanneer je dit luistert, maar voor mij is zometeen de live-uitzending. Dus daar horen we elkaar dan weer. En wat Angry News betreft, tot volgende week.